Volgende week zondag Theo voor Lente om 10:00 dominee Liefting en om 19:30 dominee Baan. 19:30 dominee Baan. Dank u. En de eerste collecte is voor het kerkblad, de tweede voor de plaatselijke gemeente. En wij doen voorbeden straks voor dominee Blom. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid toe en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerst geborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan Psalm 118 zingen. En we zingen dan vers 9 en vers 11. 118 vers 9 en 11. met de geloofsbelijdenis van Nicea doen wij belijdenis van het christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 119, vers 14. En ieder van u en van jullie die spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie, de Zoon dus, alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is. Onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is. Naar de schriften. En op gevaar is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Fijn dat jullie er zijn, kinderen. En daarom begin ik maar met jullie vanavond. Maar ik werd van de week gebeld door iemand. En die man heet ook Van Leeuwen, die woont ook in Lunteren. En die had een brief gekregen, maar die was voor mij bestemd. En toen ik pas in Lunteren woonde, werd hij ook nog wel eens gebeld voor preekbeurten. Maar hij wist mijn adres niet, dus hij zegt, wat is uw adres? Ik zeg, nou, dat en dat. Hij zegt, dan zet ik het erop. En ik zorg wel dat het bij u komt. Want dat is natuurlijk van het grootste belang, dat een brief gelezen wordt door wie, voor wie hij bestemd is. En nou is de stof van vanavond ontleend aan 4 Petrus 1 tot en met 7, die 7 versen. Nu ik met emeritaat ben, heb ik maar voor mezelf besloten, ik behandel de Petrusbrief maar. Ik vind het altijd moeilijk maandags om een tekst te vinden voor zondag. Het duurt soms een dag of anderhalf. En nou kan ik gewoon verder. Voor mezelf ook wel eens makkelijk. Dus wij vallen midden in die brief in. Dat is niet verstandig, maar dat kan niet anders. En dan zou ik hier de hele brief moeten behandelen. Maar voordat ik dat ga lezen, 4, 1 tot en met 7, lees ik eerst met u en jullie het adres. Hoofdstuk 1. De eerste 3 versen. En dan zeg ik er nog wat bij. Ik er nog wat bij. U moet weten, deze brief werd geschreven door de apostel Petrus, hè, de bekende apostel van de Heer Jezus. We weten het niet, maar ik denk tussen het jaar 50 en 60 na Christus. Hij is zelf in Babylon en hij schrijft die brief aan gemeenten die wij nu zouden plaatsen in het noorden en het midden van Turkije. Azië, Cappadocië, Galatië, Pontus. En die brief is geadresseerd aan christenen die vroeger heidenen waren, heidenchristenen. En dan moet u alsjeblieft, en dat vraag ik voor uzelf vooral, goed opletten hoe hij ze aanschrijft. En in dat verband moet u die brief lezen. Nou zeg ik er meteen wat bij. Die gemeenten zijn er bijna niet meer daar in Turkije. Die zijn bijna allemaal weg, helaas. Maar die brief staat in de kanon van de Bijbel. Dus vanavond is de brief voor u. Hier en voor u thuis. Zo moet u luisteren. En nou gaan we naar de adressanten. En dan gaan we naar hoofdstuk 4. Hoofdstuk 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen. Verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hier wordt niet Azië bedoeld, het werelddeel Azië, maar een kleine provincie daar in het noorden van Turkije, wat nu Turkije heet. Vreemdelingen, pelgrims wordt hier bedoeld. En dan gaat het verder, want er staat een heel groot adres op. Aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader. Dat is 2. In de heiligmaking van de geest. Geheiligd door de Heilige Geest, zou je kunnen lezen. En geheiligd tot gehoorzaamheid, afgezonderd, en besprenging met het bloed van Christus. En dan volgt de groet, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof. Zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een, ik lees nog even de zin af, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus wanneer hij ze aangesproken heeft in hun weergaloze geluk, want eigenlijk zegt hij, jullie zonden zijn jullie vergeven en jullie zijn op reis naar het eeuwige leven, een onverderfelijke erfenis. Maar deze mensen in die streken, die werden vervolgd en zwaar vervolgd. En dan gaat hij ze aansporen om te volharden in het onschuldig lijden. En hij gaat ze waarschuwen, vooral vanavond, om niet ten gevolge van die druk van buiten terug te vallen in het oude leven en het christelijk geloof op te geven. Dat is de brief. We gaan naar hoofdstuk 4. Dus in dat verband, hè, moet u lezen. Nou, dan hoop ik vanavond, als het de Heere baagt me te helpen, die 7 versen uit te leggen. Dus ik houd uw bijbeltje straks er ook bij. Het is niet makkelijk. En daar voor u en mezelf lessen uit te trekken. Omdat dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden van de mensen. Maar, en dan zou je kunnen tussenvoegen nu, of vanaf nu, naar de wil van God. De tijd die overig is in het vlees, de rest van jullie leven, te leven. Want het is ons genoeg. We hebben lang genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens de wil van de heidenen volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Waarin zij, dat zijn de heidenen, zich vreemd houden als u niet meeloopt tot dezelfde uitgieting van de overdadigheid. En u lasteren. Die, de welke, dat zijn dus die heidenen, die zullen rekenschap geven aan hem, dengene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld naar de mens, een heel moeilijk vers, ik hoop het u zo uit te leggen, in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Tot zover. Laten we de Heere om de bediening van zijn Heilige Geest smeken. Wat een goedheid, Heere, dat u ons voor de tweede keer hier samenbrengt. Wat een bewijs dat het u om ons te doen is. Het is toch niet te begrijpen dat u maar blijft onderwijzen. Dat u het niet moe wordt. Want wij zijn niet van die goed luisterende leerlingen. U moet het telkens weer zeggen tegen ons. Heere, alstublieft, help mij om deze verzen uit te leggen en er de toepassing uit te maken voor ons hier en nu in dit leven. Alstublieft. En laat de gemeente hier en die thuis meeluisteren, luisteren alsof hun leven ervan afhangt en dat hangt ervan af. Want vanavond is toch uw woord een reuk, zegt u, een geur ten leven. Er gaat vanavond levendmakende kracht van uw woord uit. Of het is een geur, een reuk, waarvan u zegt, des doods, ten dode. Want het woord van u keert toch nooit ledig weer. Het doet wat u behaagt. Nu, dan smeken wij dat het u vanavond behaagt om dit woord te gebruiken. De eerste plaats voor degene aan wie het geadresseerd is, die wedergeboren zijn, tot een levende hoop, tot opstanding van Christus Jezus uit de doden. Maar die hier in dit leven worden vervolgd en verdrukt, misschien nog niet door de wereld van buiten, maar dan in ieder geval door de vorst der duisternis, die verschrikkelijke kwelgeest die niet ophoudt van uw kinderen aan te vechten, soms dag en nacht. Mag dit dan een aansporing en een bemoediging zijn om te volharden en om te zien op de overwinning, op dat wat wacht. Geef uw kinderen die soms in zichzelf ronddraaien, cirkelen, geef ze het eeuwigheidsperspectief. Tweede plaats, ik wil dit woord gebruiken tot een waarschuwing. Om niet onder de verdrukking en de druk af te vallen. Terug te keren tot het oude leven. U niet meer te volgen, uw voetstappen niet te drukken. Maar in de derde plaats, Heer, als hier vanavond nu nog mensen zouden zitten, die nog niet zijn wedergeboren tot een levende hoop, van wie de zonden nog niet vergeven zijn, die u, Heere Jezus Christus, nog niet met een waar geloof hebben aangenomen, die dus een geweldig gevaar lopen, gebruik het tot hun bekering. Alsjeblieft. En geef ons allen ons aan dit schriftwoord te toetsen. Want dit is de praktijk van het christenleven. Dat is het wat wij van u smeken. Lieve Heere Jezus Christus, kom in uw woord mee. Hoe dan ook. Raak ons aan. Dat hier nou vanavond niemand zit. Die straks onbewogen door dit woord niet getroffen naar huis gaat. Dat ligt niet aan uw woord, Heere, nooit, nooit. Dat ligt aan ons, omdat het woord dan niet met geloof gepaard gaat, zegt de Bijbel. Nou, om dat geloof, dat bidden wij u om. Want dat geloof is toch ook uit het gehoor, uit het horen van het woord. Dit is toch de plek waar uw geloof werkt en wekt en versterkt. Heere, doe het dan. Omdat dit samen zijn vanavond voor ons allemaal. Eeuwige winst opleveren. Deze samenkomst mag zijn tot de verheerlijking van uw grote naam. Dominee Blom had hier willen voorgaan vanavond, heren, maar hij kan niet. Heren, een bacterie houdt hem thuis, zeggen wij dan. Maar u houdt hem thuis. Want dat is niet iets wat toevallig is. Wil hem gedenken, heren. Ook bij de afname van zijn krachten, zijn zwakheid. Laat het aan de avond van zijn leven licht zijn. Gedenk ons allen. U kent onze noden. Ze zijn u bekend. Lichamelijke nood misschien, psychische noden, vaak onzichtbaar, maar ze moeten wel doorleefd worden, gedenk ze, die uw weg niet begrijpen kunnen. Waar het soms lijkt alsof u er niet meer bent. Heren, vertroost hen die in alle nood en smart op u zien. Gedenk de ouden, de eenzamen, de weduwen, de weduwnaars die alleen door het leven gaan. Ontferm u over de gezinnen. Houd mannen en vrouwen bij elkaar met kinderen. Wees ook met hen die wel gehuwd zijn, maar de kinderzegen moeten missen. Ontferm u over het puin van de kerk. Ontferm u nog, ontferm u nog, ontferm u nog. Over onze diep vervallen kerk. O God, ga nog niet. Helemaal weg. Gena. Om Christus wil. Wees er vanavond bij. Mogen we uw aanwezigheid merken. Ervaren. In het spreken. In het luisteren. Om Christus wil. Amen. We gaan van Psalm 49 zingen. Eerste en het tweede vers, 49, 1 en 2. Omdat dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dus Petrus roept de brieflezers, zijn broeders en zusters, op om zich in het lijden te wapenen. Ze leden onschuldig, we hebben het gelezen, ze werden ook belasterd, er werd kwaad van hen gesproken, ze werden zwart gemaakt. Want je viel meteen uit de toon, want de godsdienst was een staatsgodsdienst. Dus op bepaalde dagen vond er een keizerverering plaats. In het plaatselijk amfitheater. En daar werd je allemaal verwacht. Dus was je daar niet, dat viel direct op. En je was een rebel, je bracht de keizer niet. Toe wat hem toekwam. Dus je viel meteen op. Nog, wij vallen nog niet helemaal op. Weet u wat ik denk? Ik denk dat deze brief een blauwdruk is van wat komen gaat in Nederland. Dus lees maar goed mee. En zeker als je nog jong bent. En een hartelijke begeerte hebt, meisjes, om de Heere Jezus Christus te volgen. Moet je deze brieven lezen. En lees dan ook alsjeblieft goed de brochures of de bulletins van Open Doors. En Stichting Ondergronds Kerk. Moet je lezen. Of anders abonneren, dan krijg je van Open Doors of van Ondergrondse Kerk elke dag of elke week een kleine video. Met een getuigenis van een lijdende broeder en zuster. En daar moet je je nu op voorbereiden. Want het komt. En dan red je het niet met christen zijn naar buiten toe. Dan blijf je alleen maar overeind wanneer je met door een levend geloof met de levende Christus bent verbonden. Wees erop voorbereid. En je zegt misschien wel in je hart, Christus volgen, dat geef ik niet op. Nee, pas op. Je bent nog jong, hè? Dan pakken ze een tang, trekken ze je nagel eruit. En dan zeggen ze op de Malediven, om naar een land te noemen, Allah of Christus. Christus, pakken ze je tweede nagel met een tang eruit. En je hebt er 20, hè, met je voeten erbij. Begrijpt u? Begrijpt u? Zeg nou niet, u sombert. Had er net in de consistorie over. En misschien heb ik het hier al gezegd. Maar professor Kinneging heeft onlangs gezegd tegen christenjongeren. Dit boek, zegt hij, dat is voor jullie een dierbaar geschenk. Dat is jullie heilig boek, hè, zegt hij. Reken erop dat over een aantal jaren het bezit van dit boek strafbaar wordt. Lees die brief. Lees goed mee vanavond. Maar als je nou lijden moet in het vlees, en als in het lichaam lijden moet, ik noem net een voorbeeld, of je verliest je baan, of net als in India, je mag niet meer water putten uit de put van het dorp, je wordt het dorp uitgejaagd, je huis wordt in de brand gestoken, je mag blij zijn dat je niet levend mee verbrandt. Broeders, zusters, die in het vlees geleden heeft, heeft opgehouden van de zonde. Moeilijke tekst. Ik denk dat de apostel dit bedoelt. Als jullie nou lijden moeten, omwille van Christus, is dat een bewijs dat je opgehouden bent met de zonde. Dat is de eerste betekenis. Want anders zou je niet lijden. alle die godzalig willen leven, ook in Nederland, zullen vervolgd worden. Dat is het eerste. Want Christus heeft ook in het vlees geleden. En daardoor, want hij heeft geleden voor jullie broeders, zusters, hè, die brieflezers. Hij heeft geleden voor jullie broeders en zusters. Daarom zijn jullie zonden weggenomen. Denk maar aan vorige week zondag. De dood is verslonden tot overwinning. Dat is het eerste. En die nou in het vlees leidt, die heeft opgehouden van de zonde. Dan is het met de zonde afgelopen. Als Christus voor u geleden heeft. En dan is dit het gevolg. Vervolging, haat, verdrukking. En is het nu nog niet door de wereld om ons heen. Maar als je een kind van God bent, dan moet je erop rekenen dat je met de duivel op voet van oorlog komt. Je moet je wapenen in die strijd. En wat een wapen is, dat weten de kinderen. Als je een foto in de krant ziet van Oekraïense soldaten, en van hoofd tot voeten in de wapens, dan ga je echt niet met een colbertje of zo naar het front. Of een t-shirt. Dan word je gewapend om die strijd te voeren met de Russen. Nou, jullie moeten je wapenen met dezelfde gedachte waarmee de Heer Jezus zijn lijden heeft doorstaan. De Heer Jezus heeft zich door het lijden heen geloofd naar de opstanding. En wat was dan de gedachte die de Heer Jezus bezette in al die 33 jaar? Dit. Ik moet veel lijden van de overpriesters en van de schriftgeleerden, van de fariseeën. Ik moet verworpen worden. Ik moet gekruisigd worden. Maar op de derde dag sta ik weer op. Met dat wapen moet je je wapenen. Leidende broeders en zusters. Dat je net als je Heere en Meester, die in hoofdstuk 3 gezegd heeft, het hele leven van een kind van God is voetstappen van Christus drukken. Hij heeft ons een voorbeeld, een patroon, een mal, een tekenvoorbeeld nagelaten. Dus broeders, zusters, ook jullie moeten lijden, sterven. Maar er komt een dag van de opstanding en de eeuwige overwinning. Dus het is een aansporing en een aanmoediging, vanavond ook, voor een kind van God dat verdrukt wordt. Of misschien wel lijden moet omwille van de naam en de zaak van Christus. Want ze liepen het risico, hetzelfde loopt u, die brief is zo actueel, hè? Ze liepen het risico om als die tang voor de dag gehaald werd, of een ander martelwerktuig in het zicht kregen, dat ze bezweken, het opgaven, afvielen. Dat is gebeurd, weten we uit de kerkgeschiedenis. Dan gaven ze het op. Dat is een waarschuwing, ook voor u. Ik zie het om mij heen, ik ken u niet. Maar ik zie om mij heen mannen, vrouwen, die ooit voor in een kerk gezegd hebben, een eed afgelegd, bij de doop van hun kinderen of bij het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wij zullen u volgen, Heere. En wat was je als kerkenraad blij En na 5 jaar zag je ze nog soms maar 1 keer in de kerk. Daar begon het mee. En later helemaal niet meer. Vielen terug in hun oude leven. Nou zegt die man daar, ja maar dominee, er is toch geen afval van de heiligen? Nee, dat is er niet. Dat ben ik met u eens. Theologisch is er dat niet. Maar vertel mij dan wat er gebeurd is met Demas. Demas, een volgeling van de Here, samen met Paulus. Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten. Hoe is dat dan toch mogelijk? Hij had de Heer Jezus Christus aangenomen. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, maar er is toch geen afval? Nee, klopt. Theologisch klopt het. Wat dan? Ja, dan ben ik bang dat het bij Thomas van binnen, bij Demas, niet het werk van Gods geest geweest is. Want waar het werk van Gods geest hier van binnen is, daar is geen afval mogelijk. Dat kan niet. Bestaat niet. U moet u met diezelfde gedachte wapenen. Dat u, hoort u het? Dat de weg van een christen, ook 2023, ook in Haastrecht, de weg van een christen is door lijden tot heerlijkheid. Indien wij anders met hem lijden, staat er, zegt Paulus, dat we zeggen, als wij tenminste met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Heb nou datzelfde denken als de Heer Jezus heeft. En dan gaat hij verder. Om nu niet meer, houdt uw Bijbel erbij alstublieft, naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Ik denk dat dit ook hoort bij het voetstappen drukken van de Heer Jezus. Uw wil geschieden. Hof van Gethsemane. Kan deze drinkbeker niet voorbij gaan? Niet mijn, maar uw wil. Nog een keer. En nog een keer. Het lijden was niet af te bidden. Hij wilde er trouwens ook niet vanaf, maar hier spreekt zijn zwakke menselijke natuur die het lijden vreesde. Dat, hè, dat is de praktijk van de godzaligheid. Daar kunt u aan weten of u een ware christen bent. Niet meer wandelen, leven, naar de wil van die begeerlijkheden van vroeger, die gericht waren op het hier en op het nu. Maar om te leven, zegt hij, naar de wil van God. Dat is een vader, of een moeder, of een jongen, die begint de dag heel eenvoudig. Op de knieën, toch hè? Als je opstaat en uit je bed komt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal. Dat is een man en dat is een vrouw. Die speurt in de Bijbel. Die verslijten nog wel eens een Bijbel. Omdat ze erin graven. Om de wil van de Here te weten. Mijn vader was een man van weinig woorden. En ik denk, en ik heb het gezien, dat hij in de Here gestorven is. Hij was achteraan in de 90. We moesten hem soms, mijn vrouw en ik, met een takel boven het toilet houden. Dat is een vernedering voor een man die nog goed bij zijn verstand is. Hij was heel doof, stokdoof. Hij had hier zo'n soort plug in zijn hoofd. En hier een ontvangertje. En dan werd het gelijk op het gehoorbeen overgebracht. Maar als die alleen was, schakelde die dat ding wel eens uit. En mijn vrouw die bracht hem op een morgen zijn pap. En hij bad voor het eten. Mijn vrouw zegt, je vader hoorde ik bidden. Maar dan bad hij zacht. Maar doordat dat ding uitstond, praatte hij zo hard, maar daar had hij zelf geen erg in. Ze zegt, weet je wat hij bad? Heere, maak mij, een oude man, andere generatie, maak mij eens willens met uw weg. Door je zoon en je schoondochter naar het toilet getakeld te worden. Maak mij eens willens met uw weg. Ik zei tegen mijn vrouw, dat is genade. Dat is genade. Eens zijn met de weg die God in je leven gaat. Al is het een weg tegen vlees en bloed in. Heren, hier ben ik. Dat is toch gebeurd in uw leven? Dat is toch het ware geloof? Dat je je met lichaam, met je lijf, met je ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid aan de Heere Jezus overgeeft. U hebt hier avondmaal gehouden. U bidt het dan toch mee. Bewerk, Vader, bewerk door uw Heilige Geest dat wij ons hoe langer, hoe meer met waarachtig vertrouwen aan uw lieve Zoon Jezus Christus overgeven. Dat bidt de ware gelovigen. Hoe langer, hoe meer. Nou, dan heb je het toch gedaan. Avondmaalganger. Dan heb je je met ziel en lichaam aan de Heere Jezus overgegeven. Dan mag hij doen met u wat hij wil. Dan wil je ook niet anders meer. Niet meer naar de wil van de begeerlijkheden wandelen. Maar naar de wil van God. Want, vers 3, ik zal het maar heel eenvoudig vertalen. Want we hebben lang genoeg die zondige wil gedaan. Broeders, zusters, wil die zeggen. Je hebt die wil van de wereld 20, 30 jaar gedaan. En hij zag ze wankelen. Dat kun je lezen in die brief, er tussendoor. Net als bij de Hebreeënbrief. Die apostelen waren zo bevreesd. Ze hadden wel de Heer Jezus aangenomen. Maar ze zagen dat sommigen daar niet in volharden. Broeders, zusters, lang genoeg heb je de wereld gevolgd. En dan worden er allerlei zonden opgenoemd. Daar ga ik maar aan voorbij kort. Maar het was een leven. Feestleven. Allemaal feest vieren. Dat gebeurde in die oudheid heel veel. En dan waren er vooral, en dat zijn zinspelen wat woorden op, gruwelijke afgoderijen. Dat waren feesten in een heidense tempel waarbij gedronken werd veel. Maar ook veel onzedelijkheid. Tempelprostitutie en al die rotzooi. Al die smerigheid. Die we nu ook, als we niet bewaard worden op onze smartphone, zien kunnen. Of op het beeldscherm. Die tijd, echt, deze tijd lijkt als twee druppels op die van hier. Als je een klein beetje het nieuws volgt. Daar keer je toch niet aan naar terug, als nou Christus voor je in het vlees geleden heeft. Als nou Christus voor je gestorven is aan het kruis, dan zondig je toch niet meer. Dat kan toch niet. Want dat betekent dat eerste vers ten diepste. Dan ben je, dan is het afgelopen met de zonde in je leven. Nee, ik bedoel niet, en Petrus ook niet, een kind van God zondigt nooit meer. Dat bedoelen we niet. Maar het leven in de zonde, dat is voorbij. Hij kan erin vallen soms, of zij. Maar hij kan het in de zonde niet meer houden. En valt hij erin, dan volgt er die berouw op. Zie David, Psalm 51. We gaan verder. Waarin zij zich vreemd houden, lees maar mee,
als u niet meeloopt, letterlijk staat er hard meeloopt, tot dezelfde uitgieting van, letterlijk staat er heilloosheid. Wat betekent die zin? Nou, als jij niet mee kunt doen met de uitspattingen van de wereld, en heel concreet, een bedrijfsuitje, op zaterdag of vrijdagavond, tot wat later in de nacht, soms zaterdagavond en tot zondagnacht, en je zegt, dat gaat niet, ik kan er niet bij zijn. Daar kan ik niet meer bij zijn. Ik heb beloofd de Heer Jezus te volgen. En die is voor mij gestorven. Daardoor kan ik de zonde niet meer doen. Dan kijken ze daar vreemd van op, zegt de Petrus. Dat vinden ze apart. En dat nemen ze niet. Want in feite ben je dan ook nog een beetje een spelbreker. En soms gaat het geweten bij zulke mensen spreken. Dat kan niet. Ik kan als christen daar en daar niet aan meedoen of dat niet doen. Dat was concreet, hè. Hier had je bijvoorbeeld een heiden die was tot geloof gekomen. En die was in dienst van een baas. En die moest op zondag werk doen wat op zondag niet gedaan hoefde te worden. En hij zei dat. Hij zei, baas, dat kan niet meer. Ik heb die tekst al eerder behandeld. Maar dan was een stomp in je gezicht, was je deel. En je mocht blij zijn als je niet gegeeseld werd. Zo werkte dat. En ze kijken er vreemd van op. Lieve mensen hier in Haastrecht, kijkt de wereld nog vreemd van u op? Omdat u anders bent. Dat is een gunstig teken. Niet raar anders, dat bedoel ik niet. Maar omdat u anders bent. Ze merken het aan u. Ze merken dat u een man bent en een vrouw bent in Haastrecht of in Gouda. Die boven leeft. En hier pelgrim is. Toch? Want als er tussen u en uw naaste geen verschil is. Als ze niet vreemd van u opkijken. Dan mag uw christen zijn wel gaan verdenken. Denk ik. Ze werden gelasterd. Er werd kwaad van hen gesproken. Weet je wat ze zeiden? Ze slachten kinderen. Ze drinken bloed van baby's. In hun, ja, daar hadden ze iets van opgevangen van avondmaaldiensten, weet je. Bloed. En dat werd rondgezegd. Dus ze werden belasterd, ze werden in hun goede naam en eer aangerand. En dat had consequenties. Net als Joden in de Tweede Wereldoorlog, die op hun zaak moesten aangeven dat ze Joden waren. En toen kwam er gauw een brief bij, bij Joden werd niet gekauft. En zo raakten ze hun familie kwijt en ging hun zaak failliet. Daar moet u aan denken. Ze kijken vreemd op. En ze lasteren. Maar, broeders, zusters. Wees daar nou niet door ontzet. Kom, zegt hij. Dan neem ik u vanavond even bij de hand. Want daar moeten zij, vers 5, rekenschap van afleggen. Aan hem die bereid is, klaar staat. Heer Jezus staat klaar, zegt hij. Om te oordelen de levenden en de doden. Want de Vader, zegt de Heer Jezus, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Broeders, zusters, verdraag dat lijden. Wreek uzelf niet, beminde. Niet doen, maar geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan troost ik je vanuit Babylon vanavond met deze woorden. Er komt een dag en misschien al heel spoedig. Ja, gebeurt wel eens in dit leven, kinderen. In Schotland is het ooit zo gebeurd. Misschien ken je het boekje wel, de namen ken ik niet. Ik meen dat ze allebei Mary heten. En de ene was zo, een jong meisje. En de andere was een oude vrouw. En die twee werden beiden opgepakt. En je hoefde alleen maar te zeggen dat de koning de heer van de kerk was. En dat konden ze niet, want dat was Christus. Toen werden ze allebei aan een paal gezet in het water bij Eb. Als het water laag is, paal. Die oude vrouw werd eraan vastgebonden. En dat meisje iets verder naar de kust, naar het land. En dat water steeg. En die oude vrouw verdronk, stierf in de Here, was thuis. Ze maken dat meisje nog even los, want dat meisje had dat gezien. En ze dachten, nou zal die wel terugkeren op de schreden. Nou die vrouw er niet meer is, en zij is nog jong. Maar dat meisje bleef standvastig. En een van die brute soldaten nam zijn hellebaard, zo'n lange stok met een soort punt eraan. En die dreef haar in het water niet meer vast en hij drukte haar naar beneden net zo lang tot ze ook verdronk. Die man, die liep de rest van zijn leven met 2-3 flessen water dag en nacht door de straten van Glasgow. Zo bezocht God het kwaad. Die man had geen seconde meer zonder dorst. Want dat had hij tegen haar gezegd. Drinken, zegt hij. Drinken. Nou moet drinken. Weet je. Geef het over in de handen van die die rechtvaardig oordeelt. Er komt een dag van afrekening. Dan komt Christus Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Dit is wat de apostel vanavond van u vraagt. Hij heeft dat in 1 vers 14 ook al gedaan. En het valt mij op dat deze man telkens weer zijn waarschuwingen herhaalt. In 1 vers 14 staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat wil zeggen, daar staat een woord in het Grieks. Daar is ons schema van afgeleid. En daar zit een woordje aan voor, dat wil zeggen samen schema. Laat nou jouw levenspatroon, schema, niet samenvallen met dat van de wereld. U toch geheel anders. Dat vraagt wel een nabij leven. En dat vraagt een biddend leven, waar onze tekstversen straks mee eindigen. En dan gaan we naar vers 6. Ook al een moeilijk vers, wie zijn die doden? Maar daartoe, en dat daartoe slaat op het vorige vers, op dat oordelen van de levenden en van de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens. Maar leven zouden naar de God en de geest. Naar God en de geest. Moeilijke tekst. Ik zal proberen uit te leggen. De NBV 21... vertaald, en dat is mij iets te vrij, maar ze hebben de kern van de tekst wel goed te pakken. Als er staat, de doden is het evangelie verkondigd geworden, opdat zij zouden geoordeeld worden naar de mens, vertaalt de NBV, al ondergaan ze zoals alle mensen het oordeel over hun aardse bestaan. Dat wil zeggen sterven. Die doden zijn waarschijnlijk de eerste generatie gelovigen in Pontus, Galatië enzovoorts. Die nu niet meer leven. En die hebben het evangelie gehoord. Uit de mond van Paulus en Silas en Timotheus. Maar die mensen, die zijn geoordeeld naar de mens. Dat wil zeggen, waarop alle mensen, de manier waarop alle mensen geoordeeld worden, en dat wordt hier bedoeld, dat wij alle ten gevolge van de zonde de adem uit moeten blazen. Sterven. Vorige week ben ik stilgestaan. Iedereen sterft op een Elia na en een Henoch, maar anders is dit het gevolg van de zonde. Zij zijn ook gestorven. Jullie voorgeslacht. Maar ze leven naar God in de geest. Ze leven dus nu geestelijk op de manier waarop God dat doet. En dan ga ik weer naar vers 5. Wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Oordelen levenden en de doden. Oordelen. Wat is dat? Dat is wat Christus doet. Op de jongste dag. En wat hij ook doet vanavond in de prediking. Want hij heeft mij gegeven de sleutels van het hemelrijk. En ik heb beloofd bij mijn bevestiging dat ik die sleutels zal gebruiken. U kunt het lezen in de catechismus. Ik moet in elke preek het hemelrijk openzetten. Aanzeggen dat het open staat. Voor al degenen die de belofte van het evangelie met een waar geloof hebben geloofd, omhelst staan. En ik moet de hemel, het hemelrijk, het koninkrijk sluiten en zeggen, u hebt geen toegang als u geen vergeving van zonde hebt, de Heere Jezus Christus niet kent, de Heere niet vreest. Als ik dat niet doe, verzuim ik mijn ambt. Moet die kerkenraad mij op mijn vingers tikken. Want het oordeel wat vanavond hier klinkt, u moet weten als u door die deur gaat, wie u bent, waarheen u reist. En dat oordeel wat hier klinkt, klinkt ook straks, dat is hetzelfde oordeel, ligt in het verlengde daarvan. Wat u binden zult op aarde, sluiten, zal bovenop gesloten zijn. Als een dienaar des woords tenminste die sleutel gebruikt in overeenstemming met de Bijbel. Niet naar eigen inzicht. En wat op de aarde onbonden, opengezet is, is straks boven ook opengezet. Oordelen. Dat is in de grondtekst beoordelen. Je beoordeelt iets. En op grond daarvan ga je scheiden. Eigenlijk betekent oordelen in het Grieks scheiden, schiften. Dat is wat de Heer Jezus doet. Tegen de ware gelovigen zegt hij op de jongste dag. Dat is jullie plek. Rechts van mij. En tegen de ongelovigen zegt hij. Dat is jullie plek. Links van mij. En tegen die rechts van hem zegt hij. Kom en beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd. En tegen de andere zegt hij. Gaat weg van mij, in het eeuwige vuur, dat de duivelen en zijn engelen en ook u bereid is. Broeders, zusters, ik heb jullie net gesproken over dat hij oordelen zal over jullie vijanden. Maar geliefde broeders, zusters daar in Pontus, het oordeel heeft altijd twee kanten. Zij zullen aan de linkerkant komen te staan, die jullie het leven zuur maken. Maar jullie zullen horen een eeuwig geldende vrijspraak. Hoort u? Ik zei net, het oordeel dan ligt in het verlengde van nu. Dus u wordt in de prediking of vrijgesproken, of veroordeeld. En dat vrijsprekend woord Dat moet u in uw hart hebben, geliefde gemeente van Haastrecht. Wij zijn allemaal veroordeelde mensen. Op grond van onze afstamming van Adam liggen wij allemaal onder het oordeel van de verdoemenis, zegt Paulus, met de hele wereld. Dus als ik een veroordeelde ben, dan rust ik toch niet eerder dan wanneer ik vrijgesproken ben. En dan kan ik het toch niet met minder doen dan met vrijspraak. En dat is geen visionair gebeuren. Calvijn zegt heel eenvoudig, dat maakt hij bekend aan het verstand. En hij drukt het af in het hart. Broeders, zusters, dat is de keerzijde. Met je vijanden rekent hij een keer af. Maar jullie hebben het vrijsprekend woord gehoord. U hebt toch meegelezen in hoofdstuk 1. Aan de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God. Broeders, zusters, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Tot de heiligmaking van de geest. Wedergeboren, daar hoor je het vrijsprekend woord. Geoordeeld worden naar de mens. Ook jullie gaan de weg van alle vlees. Net als de Heer Jezus Christus. Wapen je dan met die gedachte. Dat God je vijanden met je vijanden afrekent. Maar dat jullie door het lijden heen. En volhard dan ook. Geef het dan niet op. Want de zaligheid is het waard. En ik ben het waard. De Heer Jezus Christus. Zo bemoedigt hij. Om die onschuldig lijdende inwoners van Turkije aan te moedigen. Volg de Heere Jezus ook hierin na. Want zo is het ook gegaan met jullie voorgeslacht. Die eerste generatie. Ik las in een boek bij iemand over deze tekst. Hij zegt, hier krijgen de gelovigen van die eerste generatie postuum, dat wil zeggen na hun dood, eerherstel. Postuum eerherstel. En het einde van alle dingen is nabij. Van alle dingen staat voorop. Van alle dingen is het einde nabij. De apostel dacht niet dat de wederkomst van Christus voor de deur stond. Zo moet je dat niet lezen. Maar de apostel wil zeggen, God bereikt zijn einddoel. En hij stuurt de geschiedenis ook nu 2023 op deze laatste dag van de maand april. Stuurt God de geschiedenis naar het door hem bepaalde einddoel. Je maakt je zorgen. Tenminste, ik doe het. Als ik zie wat er in de wereld en in ons land gaande is. En ik denk aan mijn kinderen. En ik denk aan mijn kleinkinderen. Dan denk ik, o God. Wat moeten ze nog meemaken? Daar zit ik over in. Heel veel en vaak. Maar het loopt hem niet uit de hand, ook niet in Nederland. Ook als de duimschroeven worden aangedraaid, moet u allemaal op rekenen. Het einde aller dingen is nabij. Het gaat op het einde aan. Ik ben geen profeet en ik zeg niet wanneer. Als u vanavond de avond uitblaast, is het einde er. Leef zomaar. Ik denk dat christenen meer moeten leven in het licht van de jongste dag. Als ik me niet vergis, is in kerkelijk Nederland het eeuwigheidsperspectief zo goed als weg onder christenen. Je komt er weinig tegen die met de apostel op de uitkijk staan. En die met dat teen, de oude berijming van dat teen, het zingen Wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en uw aanschijn, uw gezicht zien geprezen? Wat moeilijke rijm, maar het doet er niet toe. Nou, broeders, zusters, in Pontus, Galatië en in Haastrecht, anno 2023, wees dan nuchter. Op een andere plaats zegt hij, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar hem en haar in deze gemeente, die hij kan verslinden. In die tijd leven wij. Wees dan nuchter. Nuchter, dan heb je niet gegeten en dan heb je niet gedronken. Maar hier betekent het iets meer. Hier heeft het, als ik het letterlijk zou moeten vertalen, zou ik zeggen, gebruik je verstand. En dan niet dit door de zonde bevlekte, maar dat door Gods geest verlichte, wat jullie gekregen hebben, broeders, zusters. Gebruik je geestelijke verstand. Denk zoals de Heer Jezus dacht. Door lijden tot de heerlijkheid. Broeders, zusters, kom, dat is wat je wacht. Vorige week nog, hè? De dood is verslonden tot overwinning. Dat is het eerste. Een door de, nuchter wil zeggen, een door de Heilige Geest aangeleerde kijk op de dingen. Bijbels perspectief. En waakt. Ja, er staat ook eigenlijk wat anders. Er staat eigenlijk, wees vrij van bedwelmende invloeden. Kom niet onder invloed van dat wat je... Nou ja, denk maar aan drugs bijvoorbeeld. Dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Maar dan is je denken beneveld. Laat je denken niet benevelen door allerlei signalen die van buiten komen. Ja, misschien moet je dan wel afstand doen van je smartphone en hem onder de hamer leggen. Dat kan. Nou, dan doe dat maar. Trek nou dat rechter oog uit. Kap nou die rechterhand af. Als Christus voor u geleden heeft, dan is het gebeurd met de zonde. Is het in uw leven niet gebeurd met de zonde? Heeft Christus voor u niet geleden? Zo eenvoudig is het. Zullen wij dan nog in de zonde leven, zegt Paulus. Als hij voor mij gestorven is, dan haat ik toch de zonde als de pest. Of niet? Ze hebben hem van het leven beroofd. Het waren de doorns op zijn hoofd en de nagels in zijn handen. Mijn zonden. Zal ik dan nog in de zonde leven? Een paar laatste lessen uit dat laatste, uit die laatste vers. En dan zeggen we amen. Leef, zei ik, alstublieft, gemeente van Haastrecht, leef in het licht van de jongste dag. Leef in het licht van de rechterstoel van Christus. En veroordeel uzelf. Want indien wij onszelf oordeelden, zegt Paulus, veroordeelden, zouden wij door God niet veroordeeld worden. Veroordeel uzelf tot die rechtvaardige straf op de zonde. Net als David. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En hij kreeg vergeving. Jazeker, want die zichzelf veroordeelt, zal door God worden vrijgesproken. Dat is het eerste. Tweede, rust niet. Voordat u het vrijsprekend woord in uw ziel hebt vernomen. Bekendgemaakt aan uw verstand. Afgedrukt in het hart. Met onze catechismus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid van God geschonken is, alleen om de verdiensten van Christus. Gebruik je door Gods geest verlichte verstand om de tekenen van de tijden te onderscheiden. Lees goed mee op de wereldklok. Net als de Heer Jezus het zei, u let op het weer, zegt hij. En dan zegt u vanavond rood, morgen regen. En dan spreekt hij ze heel fel aan. Dat doe je wel, zegt hij. Maar op die andere tekenen van mij geef je geen acht. Kom, vrienden, de rechter staat voor de deur. De Heer Jezus is onderweg. Maar sta ook op de uitkijk. Artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bre, de brandstapel in het vooruitzicht. Wij verwachten die dag met groot verlangen. Om te volle te genieten. De beloften Gods, de vervulling ervan. In Christus Jezus, onze Heer. En tot slot. Als dit leven en deze praktijk u onbekend is, uw praktijk niet is, hebt u ook een perspectief. En dat is de hel. Daar sluit ik niet mee af. Maar ik zeg het u wel. Ik ga weer terug naar mijn eerste vers. Christus heeft voor ons geleden. Ook voor u. Ook voor u. En ook voor jou. En ook voor jullie. Heeft hij zijn bloed gestort aan het kruis en heeft dat verzegeld aan uw voorhoofd. Verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Dat is geen automatisme. Velen in onze kerk denken dat. Die zetten een is gelijkteken tussen die objectieve verzegeling en de subjectieve persoonlijke toepassing door de Heilige Geest. Daar zit geen is gelijkteken in. De doop redt u niet. Maar de inhoud van de doop moet nou werkelijkheid worden in uw leven door waarachtige bekering tot God en geloof. Lees het formulier vanavond nog eens. Aangezien alle verbonden twee delen hebben. Het eerste deel is de verzegelde belofte aan uw voorhoofd. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Twee delen. Nou het andere deel. Dat wij deze enige waarachtige God aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harte. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is het antwoord op de doop. Geloof en bekering. En dan geldt het. Omdat Christus voor ons gestorven is. Hij is ook voor u gestorven. Hier vanavond. Ik zeg niet dat Christus voor alle mensen gestorven is. Maar ik heb vanavond wel voor u allen een gestorven Christus. Die hier staat. En die in zijn beide handen bloed heeft voor de hele gemeente van Haastrecht. En aan het eind van deze prediking, waar het oordeel klonk, langskomt bij die man en bij die vrouw en bij die jongen en bij dat meisje. Die moet zeggen, ik ben nog niet met God verzoend. Dat oordeel, dat jaagt me schrik en vrees aan. Dan zegt hij vanavond tegen dat meisje en tegen die vrouw, tegen die man. Mag ik u dan alstublieft vanavond wassen in mijn bloed. Zoals ik het je toegezegd heb in de doop. Wat je zo lang verworpen hebt. Maar kom dan. Van het hoofd tot de voeten zondig en vuil. daar ben ik nou net voor. Want mijn bloed, dat reinigt van alle zonde. O, is dat bloed nog niet over uw ziel gegaan? Stel het dan geen seconde meer uit. Hier staat hij. Mag ik het kwijt, zegt hij. Mag ik mijn bloed kwijt? Mag ik vergeving? Mag ik alstublieft u uw zonden vergeven? Dan moet je toch wel ontzaggelijk ongelovig en ongehoorzaam zijn. Als u zegt, nee. Voor zo'n aanbieding, dan moet je toch onder bezwijken. En dan ga je toch naar huis en dan zeg je, Heere Jezus, zo doe u. Ook aan mij. Alsjeblieft. Laat hem niet met zijn bloed zitten. Dat is de grootste zonde die ook alleen maar in de kerk bedreven kan worden. De wereld kan die zonde niet begaan. Maar dat is de grote zonde van de kerk. Dat mensen de Heer Jezus Christus laten zitten met zijn bloed. Lees de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. Ik zeg geen rare taal. Het bloed onrein achten. Waardoor ze geheiligd worden. Komt nog één keer. Alsjeblieft. Man, vrouw, jonge meisje. Sta het me toe. Dat ik u was en ik jou reinig. Amen. We zingen nog een keer 49, maar nu vers 6. Laten we de Heere danken en bidden. Lieve Heere, hartelijk dank voor uw eerlijk woord vanavond. Heere,
We zijn begonnen met u te bidden of het voor ons allemaal tot ons eeuwig nut mag zijn. Nog een keer smeken we het van u. Heere, laat het zijn zaligmakende werking doen. Vergeef het tekort en het gebrek wat erin was van mijn kant. Heere, ga met ons van hier. Breng veilig thuis. Wees met ons in de week die we zijn ingegaan. Ga ook weer met ons een nieuwe maand in. En doe ons beseffen hoe de tijd ons door de vingers glipt. Opdat we de tijd zullen uitkopen. Kom, wat bracht u uw bloed dichtbij? O Heere Jezus, laat niemand het van de hand wijzen en verwerpen. Heere, hoor, heb dank voor wat u gaf vandaag, vanmorgen en hier, ook aan mij. Hoor toch om Christus wil. Amen. We zingen uit gezang 5, oftewel het gebed des Heren, gezang 5, het 9e vers. Want uwe, van u is het koninkrijk, o Heere. 9 van gezang 5. Ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Zelfde broeder.
God zegen.
En u ook. Ja.